De Praktijkstarters podcast, aflevering 103. En wederom een heel interessant persoon om een interview mee te houden. Als dentacoach helpt ze tandartsen, mondhygiënisten en andere praktijkhouders weer grip en overzicht te krijgen. Werk en privé komen weer in balans. Je gaat weer met motivatie naar je werk en je hervindt de passie voor je vak en het praktijkhouderschap. Toegeven dat je hulp nodig hebt, is voor haar klanten nog een grote uitdaging. Want, wat zullen anderen daar wel niet van zeggen? Eenmaal de hobbel genomen, komen ze erachter dat deze coach heel goed begrijpt waar je tegenaan. Ze is namelijk zelf tandarts en heeft jaren praktijk gevoerd. Open, spontaan, empathisch, veel humor, snoeiharde eerlijkheid en zelfs streng is wat haar klanten over haar zeggen. Kortom, een soort plezierbrenger die je niet alleen in de spiegel laat kijken, maar er soms ook mee op je hoofd slaat. Het is het allemaal waard, want daarna wordt je leven zoveel leuker. Ik heb het over Caroline Schut. Lieve Caroline, wil jij hier nog iets aan toevoegen?
O jee, nou, dit klinkt allemaal wel heel fantastisch. Met de spiegel slaan doe ik niet, maar het is vaak de confrontatie die toch wel een boel teweeg brengt. En ik ben geloof ik wel goed om dat soms die mensen boven te gaan brengen. Dus dankjewel voor deze mooie introductie.
Ik heb het van je wens uit. Ik heb wat onderzoek gedaan en eigenlijk zegt iedereen hetzelfde. Open, eerlijk, direct en niet eromheen draaien, maar wel gewoon met humor. En je wordt ook gewoon lief genoemd, dus het is niet dat je alleen maar met een zweep slaat. Maar waar ik benieuwd naar ben, want ik zag op je website, je bent in 89 afgestudeerd. Je hebt twee praktijken gehad, je hebt als ZZP'er gewerkt, dus je hebt echt een bak met werkervaring. En nu ga je als dentacoach door het leven. Hoe is dat zo gekomen?
Ja, nou ja, het is eigenlijk een beetje raar dat mensen het raar vinden van een tandarts of van een arts dat die een carrière switch maakt. Hè. Er is tegenwoordig niemand meer die 40 jaar lang bij eenzelfde zaak of baas werkt en dan een horloge krijgt. Maar van tandartsen en artsen wordt dat eigenlijk verwacht dat dat tot de dood aangedaan wordt. Ik was na 34 jaar gaatjes boren het wel een beetje zat. Ik heb mijn tandartsberoep in alle variaties uitgeoefend. Inderdaad, als praktijkeigenaar in het buitenland, Nederland, ZZP'er. Maar ik wilde iets anders. Stukje privéomstandigheden, nieuwe levensfase. Het contact met mensen vind ik altijd hartstikke leuk. Heb ik altijd een leuk gevonden. Daarom heb ik ook veel angstige patiënten behandeld. En daarbij vond ik het altijd heel erg mooi om het beste uit iemand te halen. En dat is eigenlijk wat ik nu probeer te doen. Ik zie bij veel collega's dat daar dingen gebeuren waarbij ik zelf ook tegenaan gelopen ben. En ik vind het fijn om dat te ondersteunen. Mensen zijn vaak bang om over hun grenzen te gaan. En ik kan ze daar vaak bij helpen om ze een beetje een duwtje in de rug te geven. Ik had bijvoorbeeld een tandartsassistent, een jonge meid van 20, toen ik mijn eigen praktijk nog had. En toen heeft ze gaf aan van we moeten een nieuwe stoel hebben voor de balie. Want die zit niet goed meer. En ik zei, nou goed, je krijgt een budget, gaan we wat uitzoeken, gaan we wat bestellen. Nou, dat deed ze, stoel kwam aan, maar die zat dus in een doos met stukken. En tandartsassistenten helemaal in de paniek, want nog nooit een schroevendraaier in de hand gehad. En ze, wat nu? En toen hebben we de middag daar gewoon voor gaan zitten. En ik heb haar eigenlijk alles laten doen. En aan het eind van de middag had ze een nieuwe stoel voor achter de balie. En was ze super blij dat ze dat had gedaan. En ik merkte dat zijn voor mij de momenten waarvan ik denk, van ja, dan duw je gewoon iemand net een beetje in zijn eigen kunnen over zijn grens heen. En dat is wat ik nu een beetje aan het doen ben.
Dus daar ontdekte je eigenlijk al je leiderschap als coach, zeg maar. En dat is wel, vind ik wel een leuk voorbeeld trouwens, want ik kan me ook voorstellen dat juist omdat ze hem dan uiteindelijk ook zelf in elkaar heeft gezet, dat ze gewoon ook meer, ik weet niet, misschien wel nog netter met die stoel omgaat, of er trots erop is dat ze die heeft. En sowieso is het natuurlijk al überhaupt fijn dat als je iets aangeeft bij je werkgever, dat er iets mee gedaan wordt, want ik ken ook situaties waarbij er wordt gezegd, ja wat nou, je hebt toch een stoel en hij doet het. En hoezo een andere stoel? Maar goed, ook dat punt heb je serieus genomen. Dus ja, ik vind het wel gaaf dat je dan vervolgens met z'n tweeën, jij dan vooral stimulerend, maar zij weer stoel in elkaar heeft gezet.
Ja, maar ik denk dat daar de kracht van goed leiderschap in zit. Dat je inderdaad gaat kijken wat er in je personeel zit of in je mensen zit. En dat erkent en stimuleert. Als iedereen maar zijn eigen taakje blijft doen, dan kom je ook niet verder met je werk. En dat is wel wat ik bij veel leiders, praktijkeigenaars zie, maar ook wel bij veel personeelsleden, dat ze zich wel ook heel erg veilig voelen in hun hokje en daar niet overheen willen. Dus ik denk dat daar wel een combinatie van krachten moet zijn. Wil je verder met je verhaal en ziet een praktijkeigenaar dat ook?
Ja, en ik denk dat je ook open moet staan dat je mensen in de praktijk gewoon zelf fouten mogen maken, zeg maar. Want daar leren ze uiteindelijk ook weer meer van. En dat zie ik ook nog wel eens te weinig gebeuren, omdat het, ja, weet je, ik ben ook heel perfectionistisch. Ik heb gelukkig beter leren loslaten in de afgelopen jaren. Maar ik heb vroeger ook een team geleid waarbij ik gewoon eigenlijk af en toe veel te veel op de huid zat, omdat ik per se vond dat het op een bepaalde manier moest. Maar ja, vervolgens zit je jezelf gek te maken, dan worden jouw werkdagen steeds langer en je raakt eigenlijk maar gefrustreerder. En de medewerkers die dan in mijn team vielen, die maakten zich eigenlijk niet zo'n zorgen. Dus op het moment dat ik dat zelf begon los te laten en ze gewoon meer vrijheid gaf om gewoon hun eigen ding te doen en hun eigen inzicht dingen op te lossen, toen merkte ik wel dat het gewoon, het was voor iedereen was dat relaxter. Dat was een mega openbaring. Maar goed, dat heb ik toen zelf gefixt. Maar de mondzorg, hè? Want kijk, zoals je weet help ik bij de start van praktijken of een overname van een praktijk en soms een uitbreiding. Ik ken één tandarts die zelf een coach heeft ingeschakeld, zeg maar, omdat zij inderdaad vastliep met bepaalde dingen en dacht van ja, wat ik nu aan het doen ben, dat kan efficiënter of effectiever, of het was inderdaad, hè, dat je je balans tussen je werk en privé een beetje kwijt begint te zijn. Dus zij is actief op zoek gegaan. Maar ik hoor het nog niet zo heel vaak, coaching. En als ik ook naar mezelf kijk, ik ben in 2020 voor mezelf begonnen en ik heb zelf een business coach ingeschakeld voor het eerst eigenlijk begin vorig jaar. Dus dat heeft ook even geduurd. Maar hoe is dat in de mondzorg? Staan mensen er voor open om überhaupt een coach te overwegen? Want ja, hoe zie jij dat?
Nee, daar kan ik kort over zijn. Het is lastig.
Nou, volgende vraag.
Ja, en door. Nee, ja. Nee, het is in de mondzorg is het is heel veel schone schijn. Het is heel veel keeping up appearances. Je wordt opgeleid tot tandarts en je hebt je diploma in je zak en je denkt dat je alles weet. En dat is een beetje wat de boodschap is. En dat geldt voor mondhygiënisten en andere mondzorgkundigen overigens ook. Er wordt weinig aandacht besteed aan het persoonlijke verhaal van het beroep. En dat maakt dat er enorm veel aandacht wordt besteed aan mooie auto's en aan dure behandelingen die je verkocht hebt aan je patiënten. Maar dat er eigenlijk weinig ruimte is om aan te geven, goh, ik vond het best wel lastig en hoe doe jij dat? Daar is weinig openheid over en het voelt al heel gauw als gezichtsverlies. Dus als je dan ook nog eens een keer gaat aangeven dat je misschien je hele leven of je financiële situatie niet helemaal onder controle hebt, ja, dat is echt wel een faux pas. En dat is enorm jammer. Een faux pas, dat doe je niet. Dat is, dat is echt gezichtsverlies.
Ja.
En dat je bent als standaard of als mondhygiënist opgeleid om je eigen behandeling te indiceren. Hè. Je stelt je eigen diagnoses, je hebt je eigen patiënten. Je doet alles zelf, je bent je eigen criticus. En dat doe je in je behandeling, maar dat doe je ook als praktijkeigenaar. Er is niemand die jou stuurt of feedback geeft. En daar dat is een proces wat vaak al jaren loopt. En daardoor ben je daar zo aan gewend dat het ook heel raar is als iemand eens een keer inderdaad zegt van joh, wat ben je eigenlijk aan het doen? Dus daar is weinig openheid voor.
Ja, en want kijk, er zijn toch uiteindelijk mensen die jou weten te vinden, zeg maar. Dus die hebben dan een punt bereikt waarvan ze denken van ja, dit kan niet langer of dit moet anders. Waarschijnlijk is dat punt al ver voorbij de rand van de emmer, zeg maar. Om het zo maar even te zeggen. Maar wat voor, waar lopen ze tegenaan? Wat zijn signalen dat je denkt van nou, weet je, dit zou ik misschien eens moeten overwegen om anders te gaan doen?
Nou, het is heel vaak het gevoel van ik moet alles in mijn eentje doen en ik kan het niet meer. Vaak is het de arbeidslol is er gewoon vanaf. En er is natuurlijk een wet en regelgeving die voortdurend verandert. Personeelsproblemen die alleen maar groter worden. En eigenlijk in de loop der jaren pakken de praktijkeigenaren maar steeds weer een stukje erbij. En alweer een nieuwe regel. Nou, ga ik wel weer fixen. En dat bordje wordt steeds voller en voller. En op een gegeven moment dan gaat het gewoon niet meer. En mensen komen dan of letterlijk in een burn-out. Dan zijn ze duidelijk te ver gegaan. Maar gelukkig zijn er ook mensen die op een gegeven moment inderdaad gewoon merken van nou, ik slaap slecht, mijn privé-werkbalans is verkeerd. Ik zie 's ochtends die agenda en zie dat mevrouw Jansen komt en denkt, ik heb daar geen zin in. Dat zijn wel hele duidelijke tekenen dat het niet goed gaat. En dan kun je bij jezelf te raden gaan en inderdaad een coach gaan schakelen.
Ja. En kijk, want ik heb ook wel eens gesproken met tandartsen en die hebben dan een wat kleinere praktijk. 2 of 3 kamers, ik vind het zat. Maar goed, zij vinden het dan een wat kleinere praktijk.
Ja.
Maar die denken dat ja, ik ben te klein om een manager erin te zetten. Of nou ja, op die manier. Dus is er een bepaald punt waarop je zegt van joh, ga dat uitbesteden. En neem minimaal iemand aan die een beetje de leiding heeft over het team. En besteed daar wat taken aan uit. Of hoe sta je tegenover een manager en wanneer zet je die in?
Ik denk dat dat niet zozeer te maken heeft met het aantal kamers. Uiteraard heb je met ik denk wel meer dan 3 kamers wel een manager nodig. Maar ik denk dat dat er heel erg van afhangt wat je zelf leuk vindt om te doen. Er zijn natuurlijk gewoon tandartsen die het superleuk vinden om te ondernemen. Of de HR-afdeling hartstikke leuk vinden. Maar er zijn bijvoorbeeld ook balieassistenten die supergoed zijn in andere managementtaken. En die alle soort halve praktijkmanager geworden zijn. Dus dat hangt er vanaf wat je aan basis al in je praktijk hebt. Maar ik denk dat een praktijkmanager iets is wat vanaf een kamer of 3 sowieso wel zinvol is. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om die praktijkmanager dan ook echt te laten managen. Want daar gaat het heel vaak fout. Hè? Er wordt iemand aangenomen, maar eigenlijk wil de praktijkeigenaar zijn taken niet afgeven. Dus die delegeert dan een telefoontje, maar gaat vervolgens controleren of dat telefoontje gedaan is. En dat zijn al dingen. Ja, dat zijn dingen waarvan ik denk, ja, dat is het. Ik had van de laatste een nieuwe klant en dat vond ik wel heel frappant. Een klant met 2 praktijken, ik geloof in totaal bijna 15 kamers, echt waanzinnig groot, prachtig allemaal. Die had vastgesteld dat de wasverzachter op was. Nou, dat is ten eerste al iets wat een praktijkeigenaar in principe wat mij betreft niet hoeft op te vallen. Maar die had dat vervolgens dus aan assistenten doorgegeven. Maar die was daarna zelf gaan zoeken waar dan de Robijn wasverzachter in de aanbieding was. Dus die ging dat dan weer doorgeven aan de assistenten. Van ja, je moet wel naar de Albert Heijn, want daar is 1+1 gratis. De assistente heeft die wasverzachter gehaald, maar daarna ging de praktijkeigenaar weer het bonnetje controleren of het wel bij de goede winkel gekocht was. Dat voor €4,39, dan denk ik, waar ben je mee bezig? Dus dan heeft een praktijkmanager weinig zin. Dus dat het aanstellen van een praktijkmanager is één. Maar die de ruimte geven en een bepaald budget en vrijheid in zijn taken, dat is twee. En dat is denk ik een hele belangrijke.
Ja, vooral inderdaad. Ja, en dit is wel een goede eigenlijk. Als je iemand gewoon aangeeft van, joh, binnen deze kaders ben je vrij om te beslissen wat je wilt. Of,
ja,
regel ben je
de
bevoegd.
Bloemetjes voor de verjaardagen. Of hey, je krijgt een bepaald budget voor een cadeautje. Dat je niet elke keer voor elk wisselwasje naar de praktijkmanager hoeft te of naar de praktijkeigenaar hoeft te sjouwen. Dat kom ik heel veel tegen.
Ja. Ja, ik heb een vriend van mij, is tandarts en die heeft een 6-kamerpraktijk. En die heb ik als een soort, nou ja, het vriendendienst heb ik hem ook geholpen met dat efficiënte inrichten van zijn praktijk. En hij was ook altijd bezig met iedereen te controleren wat er gebeurt. En hij had dit inderdaad ook kunnen doen met die wasmiddel of dat soort dingen. Dat past helemaal bij hem, zeg maar. En ik heb hem ook geleerd om dingen gewoon los te laten, want hij heeft gewoon een office manager, de praktijk is daar groot genoeg voor. Dus ik zeg, joh, doe nou gewoon eens echt helemaal niks, bemoei je er gewoon niet mee. Maar het was ook allemaal zo ingericht dat hij zelfs werd gevraagd tijdens de behandeling van een patiënt. Ja. Kwam dan iemand binnenlopen, ja, zijn de kofferbekertjes echt op, weet je wel, dat soort stomme dingen.
Ja.
En toen weet ik al heel goed, toen ging hij op een gegeven moment, dat had hij zichzelf al een tijd niet gegund, toen ging hij een week op vakantie, zeg maar. Ik zeg, en je doet een week lang gewoon helemaal niet bemoeien met de praktijk. En dat heeft hij zowaar gedaan. Dat was echt heel lastig voor hem. Maar dat heeft hij gedaan. En toen kwam hij terug en hij zegt, nou, alles is gewoon doorgegaan.
Het is onmogelijk.
Niemand heeft gebeld. De praktijk is gewoon, ik zeg, nou, zie je, zo kun je best wel zelf aan je medewerkers. Ja. Je moet ze alleen een beetje... beetje vrijheid geven.
Ja, dat is een hele lastige voor tandartsen en voor mondhygiënisten, voor praktijkeigenaren. Ja.
Maar sinds hij dat inzicht heeft, heeft hij echt wel ook veel meer, gaat hij veel makkelijker ermee om inderdaad dingen los te laten. En merkt hij dat gewoon zelf gaat. En er wordt niet meer lastig gevallen voor koffiebekertjes. Dus dat is ook heel fijn. Dus ik herken enorm wat je zegt. En ik denk dat het loslaten nog misschien wel het meest lastige is voor de klanten die je hebt.
Ja, absoluut. Het is toch, zo'n praktijk is toch het kindje vaak. Hè? Dus en praktijkeigenaar is vaak inderdaad enorm van zichzelf overtuigd dat hij de enige is die dit allemaal kan regelen.
Ja.
Dat niemand anders het zo goed kan doen als hij of zij.
Ja, hey, en over hij of zij gesproken, heb je meer mannen of vrouwen als klant?
Wauw, sowieso echt veel meer vrouwen.
Ja.
Het is natuurlijk grappig om te zien dat in mijn tijd, dat is vorige eeuw geweest.
Vorige eeuw ook, dat klinkt helemaal.
Ja, ja. Toen ik begon te studeren waren we met 10 meisjes en 120 mannen. Tegenwoordig is dat omgedraaid. Hè? Dus de tandheelkunde wordt overgenomen door de vrouwen. En de vrouwen die werken gewoon veel meer uit emotie. En dat emotie uit zich ook in hun leiderschap of in hun praktijkvoering. Vrouwen hebben... enorm het gevoel dat ze erbij willen horen. Dat ze het vinden het moeilijk om de baas te zijn. Dus die vinden het lastig om moeilijke beslissingen te nemen. Als een assistent echt iets fout heeft gedaan en ze zeggen daar wat van. En nou, bij wijze van spreken, de assistent neemt erop ontslag. Dan verwijten ze zichzelf wel heel gauw van, oh, ik ben te streng geweest. Dan heb ik het wel goed gedaan. En dat vinden vrouwen heel moeilijk om daar een balans in te vinden, in leuk gevonden te worden en leider te zijn. Dus dat is echt wel iets wat vrouwen hebben. Die hebben daarnaast natuurlijk ook nog een combinatie vaak met een gezin. En moeten heel veel ballen in de lucht houden en willen dat heel goed doen. Mannen zijn wat dat betreft vaak, in mijn beleving in ieder geval, wat autoritairder en hebben... Ja, meer het horkige principe van, als ze het fout doen, dan hebben ze het fout gedaan, klaar. En dat ligt nooit aan mij. Dus dat
nee,
is.
Ik herken wat je zegt. Want ik heb ook met name vrouwen als klant.
Ja.
En ik match ook niet altijd even lekker met mannen, zeg maar. Omdat die het altijd. Ja, die bellen me dan op. En ik had één keer een jonge tandarts. En die wilde dan een praktijk overnemen. En die belde mij out of the blue. En ik kende die hele man ook verder niet. En hij zegt: ja, ik kan een praktijk overnemen waar ik werk. Maar ze vragen dit en dit bedrag. En vind je dat nou niet belachelijk? Ik weet niks van de praktijk, dus ik weet niet hoe dat bedrag tot stand is gekomen. Dus daar kan ik wel naar kijken, maar nu kan ik er al niks over zeggen. Ja, dan kan ik er beter na gaan zitten. En dan komen de patiënten toch wel. Het was echt zo'n jonge, ambitieuze, ik ga over lijken tandarts, zeg maar.
Ja.
En ja, maar ik zeg, joh, maar als je dat allemaal al weet, dan waarom bel je me dan precies? Ik denk, ja, wat wil je een bevestiging van mij, terwijl ik je niet ken? En dus ik zie dat, ik herken dat, ik zie dat vaker. En vrouwen die zijn ook gewoon eerder geneigd om hulp in te roepen. Ja. En veel mannen die ik spreek, die denken, joh, ik doe het allemaal zelf wel. En ik heb geen hulp nodig.
Bij mannen zie je uiteindelijk vaak fysieke klachten ontstaan. Die zitten inderdaad sneller dan met de driedubbele hernia's. Dat uitzicht dat we vaak toch meer fysiek of in een echtscheiding of ze bedolven zich in werk, maar ja. om hulp te zoeken, dat is voor mannen toch vaak wel ingewikkeld.
Ja, dan een brugje te ver, zeg maar. Hey, en kan iedereen het leiderschap onder de knie krijgen, denk je?
Oh, ik denk dat voor de een makkelijker is dan de ander. Ik denk dat heel persoonlijk is. Ik denk dat ook met affiniteit te maken heeft. Niet iedereen wil dat. Je wordt natuurlijk als standaard of multigenist, word je niet als ondernemer opgeleid. Dus er zijn mensen die daar een soort van zichzelf opleiden en dat gaat ze goed af. En de anderen kunnen dat niet. Dus die hebben inderdaad wellicht een betere praktijkmanager nodig. En dan moeten ze dingen dus inderdaad ook hun gang laten gaan.
Ja, die moet je vooral laten doen wat ze. Ja, nee, waarom ik het vraag, er zijn natuurlijk mensen die in praktijk starten op een gegeven moment of eentje overnemen. En dan, nou ja, dan kom je gaandeweg toch ontdekking dat je misschien het hele management en het hele ondernemerschap niet per se heel leuk vindt om te doen.
Dan
kan je twee dingen doen. Of je moet een manier zien te vinden om dat voor jezelf op te lossen. Of je moet gewoon die praktijk weer verkopen.
Ja.
En weer als ZZP'er gaan werken. Maar ja, aangezien we nogal een discussie hebben over het hele ZZP-schap op dit moment. Is dat ook niet echt een oplossing. Dus daarom denk ik, ja, kan iedereen dat leiderschap leren? Of is het gewoon dan voor sommige mensen verstandig om er iemand tussen te zetten die dat stukje voor ze gaat doen?
Ja, ik denk dat de meeste mensen die praktijk starten natuurlijk daar wel een reden voor hebben dat ze die zelfstandigheid opzoeken. Je kunt natuurlijk tegenwoordig uitstekend als ZZP'er helemaal losgaan in wat voor banen dan ook en jezelf belasten met je werk waar je voor opgeleid bent. En dat hele ondernemerschap, dat hoef je er niet bij te doen. Dus ik denk dat daar wel een natuurlijke scheiding al ontstaat. Ik denk dat er niet veel praktijkeigenaren zijn die na 3 jaar denken van, ik vind dat ondernemen toch niet zo leuk.
Ja. Ik heb ze wel eens ontmoet, dus ze zijn er wel. Maar dat zijn er niet heel veel, nee, dat klopt.
Nee, goed, en dan moet je inderdaad dat op tijd erkennen en dan de taken delegeren.
Ja. Ja, mooi. Hoe ziet zo'n programma van jou eruit? Als je kijkt naar andere, als ik puur kijk naar andere business coaches, dan heb je van die coaches die zeggen, ja, als je met mij gaat werken, dan stijgt je omzet met x% en bla bla bla. Nou, ik heb zelf met een business coach gewerkt, maar dat had er meer mee te maken, omdat ik het idee had dat er persoonlijk bij mij meer groei in zat en dat het te langzaam ging. Maar ook mijn bedrijf, dat eigenlijk sneller kon groeien, maar dat daar maar ik wist niet zo goed in welk Duits moest trekken, zeg maar. Hoe is dat? Is dat bij jou? Is dat een persoonlijk ding? Is dat een financieel ding? Hoe ziet het programma eruit?
Voor financiële zaken moet je echt niet bij mij zijn. Daar ga ik niet over. Ik zal niet zeggen dat ik er helemaal geen verstand van heb, maar dat ligt mij niet. Er zijn mensen, fiscalisten en accountants en bedrijfskundigen die daar veel beter in zijn. ik denk dat als je bedrijf niet goed loopt, en je merkt dat zelf, en dat kan financieel zijn, of dat je gewoon merkt dat het qua indeling niet goed werkt, dan ligt dat, ja, wat mij betreft, ligt de basis altijd bij de leidinggevende die de boel aanstuurt. Dus ik denk dat allerlei praktische zaken, hè, een betere agenda-indeling of een bepaalde manier van factureren, dat is absoluut zinvol om daarnaar te kijken als je praktijk niet goed loopt. Maar dat is iets wat mij betreft aan de assistenten bijvoorbeeld kan geleerd worden. Ik denk dat de basis van een goede praktijkvoering altijd is dat de praktijkeigenaar weet wat hij wil en daar ook voor durft te staan. En als dat goed gaat, dan gaat de rest vanzelf goed. Dus wat ik probeer te doen is te kijken naar de persoon. Waarom doe je wat je doet? Heb je een idee wat je wil bereiken in de komende jaren? Hoe pak je dat aan? Lukt het een beetje? En dan inderdaad ook die spiegel die ik dan voorhoud. Van nou ja, oké, waarom doe je wat je doet? Waarom ben jij zo belangrijk? Waarom kan je geen taken delegeren? En dat zijn vaak vragen die de praktijkeigenaar nog nooit gesteld heeft gekregen. En dat zet ze aan het denken. En dan kan ik daar graag bij helpen om dat proces op te wekken en te stimuleren.
Ja, komt daar veel weerstand op in eerste instantie?
Het is wel hoe ik ben. Ik, nou ja, wat je in je prachtige introductieverhaaltje al zei, ik probeer dat met humor en met inderdaad die spiegel voorhouden. Toch wel kan ik relatief snel door die laag heen prikken. Komt ook omdat ik zelf uit de business kom en precies weet waar de fouten zitten of de valkuilen zitten. Ik herken alle patronen. Dus ik kan daar ook, ja, ik steek daar vaak dan een beetje de draak mee. En dat lukt over het algemeen vrij goed om daar dan ja, toch wel snel te komen van ja, maar kunnen we dat niet anders gaan doen? Dat is verrassend. Zeker bij zo'n intakegesprek, dat duurt wel even. Een anderhalf uur ben je zo aan het kletsen. En dat is vaak het eerste half uur een beetje koetjes, kalfjes en vertellen wat er allemaal gebeurd is. En eigenlijk gaan we dan vrij snel de diepte in van nou, waar gaat het nou fout en waar heb je problemen mee? En dat is natuurlijk in het begin een beetje eng. Maar goed, ik probeer dat altijd heel respectvol te doen. Als coach sta je in principe naast de klant en er niet boven. Eigenlijk ben ik als coach een beetje als de beste vriend van iemand die ja, ook de moeilijke vragen durft te stellen. En dat maakt dat het over het algemeen relatief snel tot iets komt.
Ja, ja, niet alleen durft te stellen, maar ook durft te beantwoorden, denk ik.
Ja.
Maar hoe merk je dat als praktijkhouder dat je praktijk niet goed loopt? Waar lopen mensen tegenaan? Of zit daar een rode draad in waarvan je zegt van joh, dit zijn echt wel signalen dat je denkt, zijn dat gaten in de agenda? Zijn dat, hoe herken je dat? Wanneer is iemand ontevreden over hoe hij, zijn of haar praktijk loopt?
Wat het lastige in de tandheelkunde is dat er eigenlijk heel weinig perspectief in je carrière zit. Als je naar statistieken kijkt, is het altijd welke beroepen verdienen het meest net na je na het afstuderen. Nou, dan staat tandarts altijd op nummer 1. Want je verdient vanaf begin af aan veel. Maar eigenlijk komt er niet zo heel veel beweging meer in de loop der jaren. Je wordt wat sneller, je maakt wat meer omzet, maar dat worden geen gigantische bedragen. Daarnaast staat ook in allerlei statistieken al jaren, als je beroepsgerelateerde zelfmoord gaat bekijken, staat tandarts ook al jaren op 1.
Ja, ik weet het. Ja.
Dat zijn best wel heftige conclusies die daar getrokken worden. Het vervelende van de tandarts is dat je dus geen perspectief hebt. Hè? Je doet wat je doet. Je zit vaak 30, 35 jaar in datzelfde kamertje te boren. De patiënten komen naar jou toe.
Jij 34 jaar.
Ik 34 jaar, ja. Ja. Nou, ik heb wel dan nog verschillende kamertjes gehad. Maar het is natuurlijk als je met je 30ste een praktijk start en tot je 65 aan het bollen bent in datzelfde kamertje. Dat is enorm soort van geestdodend. Je maakt eigenlijk geen carrière en je wordt eigenlijk ook in de loop der jaren niet meer gewaardeerd. Je maakt geen promoties, je krijgt niet van je baas een schouderklopje of wat dan ook. Je wordt niet als senior tandarts aangezien. En dat maakt dat veel tandartsen daar toch wel op leeglopen. Want je takenpakket wordt wel steeds groter. Er is natuurlijk een waanzinnig arbeidstekort op het moment. Wet en regelgeving wordt steeds ingewikkelder. Komt steeds weer wat bij. Het is gedeeltelijk echt onzinnige regels. Maar de tandarts pakt er steeds meer bij. En daardoor ben je op een gegeven moment gewoon echt de weg kwijt. En heb je het gevoel van ja, ik moet die kar in mijn eentje trekken. Ik krijg er niet meer geld voor. Krijg er niet meer waardering voor. Waar doe ik dit allemaal nog voor?
Ja, je bent als solist, zeg maar. Maar het, je wordt door het natuurlijk. Ja, ergens is het ook gewoon wel een eenzaam beroep. Ja.
Dat is een enorm. Ja. Dat is denk ik het grootste probleem. Inderdaad, de eenzaamheid. Je hebt eigenlijk. Hè, wat ik zei, je wordt eigenlijk met collega's wordt er weinig besproken. Van goh, hoe los jij dit nou? Ik verbaas me er elke keer weer over dat er weinig communicatie is onder collega's. Noem eens wat, er wordt een nieuwe wet bedacht. We hebben een branchevereniging die zich daarvoor inzet. Dus daar staat wel wat in een blaadje, maar heel vaak gewoon hoe los je dat nou praktisch op? Wordt eigenlijk nauwelijks besproken. Hè? Ik ben altijd van de lijstjes en van de protocolletjes maken. Ik deel dat met mijn vriendinnen, maar ik ben daar echt een van de weinigen in. Dat iedereen zit eigenlijk elke keer weer zijn eigen wieletje uit te vinden. En dat maakt dat je inderdaad enorm eenzaam voelt. Want je bent als praktijkeigenaar gewoon in je eentje.
Ja, en toch, ja, kijk, net als tandartsen, maar ook mondhygiënisten, dat zijn natuurlijk gewoon hele praktisch ingestelde mensen. Dus je moet het juist praktisch maken, want dan is het veel makkelijker te implementeren al.
Zeker, ja, we hebben gewoon handvatten nodig. Hoe doe ik dat? Hoe pak ik dat aan? We zijn doeners. Dat is wel, denk ik, ook mijn kracht, dat ik dat snap. Dus ik ben geen coach die gaat zweven en ik heb wel een opleiding gedaan tot coach. En daar krijg je allerlei modellen en dingen, weet ik, werkwijzen. Ik doe daar helemaal niks mee. Ik kan daar niks mee. Ik kijk wat iemand nodig heeft. Gaan met hem in gesprek. En we gaan inderdaad heel praktisch een oplossing vinden. Dat kan op heel verschillende manieren gaan. Ik heb klanten waarmee ik gewoon letterlijk één op één coaching doe, waarbij ik gewoon een uur in de week een gesprekje online heb van joh, waar loop je deze week tegenaan en hoe heb je dat opgelost? En geef daar, dus gewoon een soort van sparringpartner. Maar ik heb ook praktijken waarbij ik bijvoorbeeld het hele personeel interview om te kijken van waar zit er nog potentie? Welke assistenten zou bijvoorbeeld ook een stukje management op zich willen nemen? Ik ben daar veel meer hands-on bezig dan wat je misschien onder coach verstaat.
Ja, maar dan nog uit zo'n opleiding haal je altijd wel dingen die je toch wel weer verbruikt. Misschien op een andere manier, maar je wordt er nooit dommer van, denk ik.
Zeker. Nee hoor, ik hou van leren en altijd leuk.
Ja, nou ja, jouw grootste kracht is denk ik dat je het allemaal zelf hebt ervaren. Weet je, ook met vallen en opstaan. En uiteindelijk heb je het allemaal zelf moeten uitzoeken. Nou, dat geldt voor heel veel meer. Alleen, ja, jij hebt nu richt gekozen dat je andere praktijkhouders hiermee kan helpen. Maar is er bij praktijkhouders iets wat ze nu kunnen doen om latere ellende te voorkomen? Ja, jou op tijd bellen.
Ja, mij op tijd.
Dat
ja,
helpt.
Nou ja, goed. Ik vind dat daar in de opleiding al veel, veel, veel eerder aandacht aan besteed zou moeten worden. Je ziet dat tegenwoordig bij de jonge dokters. Komt daar een openheid over hoe gaat het met die jonge dokters? Hè? Wat doet het met je als je bij een operatie bent geweest en je patiënt overlijdt? Gelukkig gebeurt dat bij ons niet, maar In de opleiding leer je hoe je technisch de behandeling moet doen, maar wat dat met jou als mens doet om een patiënt te behandelen en om impact te hebben op zo'n leven. Hè? Als jij een kies trekt, dan kan dat voor een patiënt enorme gevolgen hebben. En mentaal, ook financieel, kost altijd veel geld bij ons ook. Hè? Wat doe je met een patiënt die geen geld heeft, maar wel een behandeling nodig heeft? Maar wat doe je ook met een patiënt als je behandeling mislukt of niet zo is gelopen zoals je dat wilde? Daar wordt geen enkele aandacht aan besteed in de opleiding. Dat er fouten gemaakt worden. En dat het zou zo mooi zijn als daar meer openheid in zou komen. Gewoon, jongens, we zijn het aan het leren. En als je net afgestudeerd bent en je hebt, want tegenwoordig is dat in de opleidingen ook allemaal zeer matig met oefenmateriaal. Dus vaak zijn er tandartsen afgestudeerd die met z'n vieren één wortelkanaalbehandeling hebben geoefend. Dat is echt dramatisch. En die gaan daarna aan het werk alsof ze het al 30 jaar doen. Zet die senioriteit van oudere tandarts in om jongere tandarts te stimuleren. Creëer daar een mogelijkheid voor, ook in een praktijk waar meerdere tandartsen zijn. Dat zou mooi zijn als je daar een rolverdeling zou maken tussen oudere en jongere tandartsen. Dat je mentorschap zou stimuleren bijvoorbeeld. Hè? Maar dat dus ook voor die oudere tandarts interessant zou zijn om zich weer belangrijker te voelen. Want wat ik net zei, het gebrek aan perspectief, met name voor een oudere tandarts, is super jammer dat als die een jongere tandarts zou kunnen coachen of begeleiden, ik denk dat dat enorm mooi zou zijn. Maar dan moet je wel dat taboe doorbreken van je mag fouten maken en we maken fouten. Dat hoort erbij, dat kan niet anders. Het is een hartstikke moeilijk beroep, het is super technisch. Elke patiënt is anders en elke mond is anders. Elke persoon die daarachter zit is anders. Dat is ongelooflijk ingewikkeld en wees bereid om fouten te maken, want daar leer je van. Of tenminste, dat is de bedoeling dat je ervan leert. Als je er niet over praat, dan leer je er dus niet van. Dus ja, ik denk dat daar heel veel meer aandacht aan besteed moet worden. Zeker omdat dus al die vrouwen nu tandartsen worden en die daar dus meer mentale problemen ook van gaan krijgen. Dus daar is wat mij betreft een enorme inhaalslag te halen.
Ja, die trekt het zich meer aan dan.
Zeker, ja.
Ja. Nou ja, en wat ik ook, er moet ook gewoon tijd voor gemaakt worden. Want ik heb zoveel praktijken gezien waar dan een jonge tandarts of een jonge mondhygiënist gaat werken. En dan hoor ik altijd van, oh ja, het is een lekker laag ZZP-honorarium, weet je. En krijgen we dat soort dingen. Maar ja, die mensen, de tandartsen die ik spreek, die zeggen eigenlijk allemaal, ja, iedereen die nu van de opleiding komt, die kan eigenlijk niks. Nou, dat zeg jij ook. Weet je, dus die mensen moeten vlieguren maken, maar ze moeten ook gewoon de ruimte krijgen om die vlieguren te maken. En tijdens die vlieguren, naast het maken van fouten, moeten ze natuurlijk wel ook gewoon hun vragen kunnen stellen. Maar vaak is de tandarts / eigenaar is zo druk met zijn eigen agenda, dat die ruimte om vragen te stellen er ook gewoon eigenlijk niet is. En dat helpt natuurlijk ook niks. Dus als je dan toch een jong iemand neerzet en die op een volgend niveau wil krijgen, dan moet je als mentor in dit geval ook wel echt de tijd nemen om daarnaar te luisteren en zo daadwerkelijk iets te gaan leren.
Nee, ik zou er erg voor zijn dat bijvoorbeeld de eerste 2 jaar na het afstuderen gewoon op een vast salaris gewerkt wordt. Dat het hele omzetverhaal niet meetelt.
Dat is niet eens een slecht plan, nee.
Nee, ik heb wel leuke plannen.
Ja, ja, ja. Dan gaan we een nieuwe podcast opnemen. De plannen van Caroline.
Nee, maar daarmee haal je die hele drive haal je eruit. Ik heb zelf in mijn praktijk op een gegeven moment een jonge tandarts aangenomen die echt net van de ACTA kwam. En die heb ik inderdaad gewoon op een vast salaris gezet. Gewoon van, doe maar een uur over een vulling. Mij boeit dat niet. Neem die tijd maar en roep me tussendoor maar. Dan kun je het leren. Als jij meteen een omzet wil maken, want je wil over een jaar een Audi hebben. Dan ga je dus lopen beunen. En dan ga je ook geen collega erbij roepen, want dat kost tijd en je liep al uit. En het mislukte al een beetje. Maar goed, we praten er verder niet over. En we sturen die patiënt gauw naar huis. We sturen een rekening. Dan kom je niet verder.
Nee, mooi. Hey, ik las ook ergens over coaching en mentorschap. Wat is het verschil daartussen?
Bij coaching ben je in principe, sta je naast elkaar als zijnde twee gelijkwaardige personen, waarbij je als coach probeert het beste uit je coachie te halen. Mentorschap heeft toch mee te maken dat jij ook kennis en kunde hebt die jouw coachie niet heeft. Dus daarbij komt ja, mijn 34 jaar lange ervaring als praktijk eigenaar en tandarts tevoorschijn. Dus ja, het is bij mij een combinatie van. Ik ben meestal ouder dan mijn klanten. En kan daar dus met mijn ervaring.
Dat is ook de story of my life. Dus wat dat
ja. Ja, ik heb laatst wel klanten gehad die echt ouder dan mij waren. Maar nee, dus het is zoals ik werk, is het een combinatie van coaching en mentorschap.
Ja, helder. Hey, ik zag je voorbij komen. Je prijkt vol trots in het themanummer van NT Dance, een magazine van KNMT.
Ja.
Het heet In Balans, dat themanummer. En ik zag jou op pagina 39 als coach, waarbij je een interview geeft over wat je doet, hoe je daar gekomen bent. Maar je geeft ook inderdaad aan dat er weinig ruimte is voor kwetsbaarheid binnen praktijken. Nou, dat hebben we natuurlijk in deze podcast al een beetje voorbij laten komen. Maar wat is er nou zo moeilijk aan dat kwetsbaar opstellen?
Ja, goed, nogmaals, ik denk dat al begint bij de opleiding. Dat je gewoon opgeleid wordt tot tandarts. En na die tandartsopleiding word je losgelaten op je patiënten. Als je kijkt naar artsen in ziekenhuizen, maar ook huisartsen. Het is heel normaal om daar alle patiënten te bespreken. Om even een rondje te maken van iedereen die daarmee te maken heeft. Het gaat van de verpleegkundigen tot de fysio's, tot de assistenten. Die zitten daarbij en die vertellen wat over die patiënten. En daarmee komen ze dan met elkaar tot een behandelplan. Dat wordt bij tandartsen gewoon niet gedaan. En dat die moeten alles in hun eentje doen. En dat maakt dat ze geen reflectie krijgen. Maar dus ook niet naar zichzelf dat kunnen aangeven van ik vind dit moeilijk en wat moet ik hiermee.
En is het dan een soort gezichtsverlies naar collega's toe als je dit gaat bespreken? Oh.
Ja, absoluut. Ja.
Want je kan niet in alles goed zijn, toch?
Nou, dat is maar de vraag.
Nee, maar ja, ik weet dat het redelijk verwacht wordt. Maar en we hadden het voor deze podcast ook even een gesprekje. En toen zei je al van, ja, weet je, ondanks dat je sommige behandelingen misschien niet dagelijks doet, ga je toch vaak wel weer de uitdaging aan. Terwijl je natuurlijk ook ervoor kan kiezen om je, wat ik ook als een soort kwetsbaarheid zie, om je gewoon kwetsbaar op te stellen en zeggen van, joh, dit is niet mijn specialisatie, maar ik ken die en die persoon, ga daar eens heen, want die doet dit elke dag.
Nou ja, dat is, het mooie is denk ik, of ik denk dat het een kracht is om je grenzen te kennen. Als je weet van, dit kan ik gewoon niet zo goed, dit kan iemand anders beter, ik stuur je graag door. Ik denk dat juist heel sterk is. Het slaat eigenlijk een beetje door. Ik denk dat een soort van zelfbescherming dan ook weer van het beroep is. Dat je nu heel veel microspecialisaties krijgt. Dat je nu veel praktijken hebt, grote praktijken. Waar één iemand gaat over de wortelkanaalbehandelingen. Één iemand gaat over het kiezen trekken. Één iemand gaat over het gaatjes vullen. Daarmee maak je jezelf natuurlijk veel minder kwetsbaar. Omdat je maar een piepklein stukje van die hele tandheelkunde aan het bedrijven bent. Voor de patiënt is dat leuk omdat hij superveel specialistische behandelingen krijgt. Maar het verhaal van er is een tandarts en die behandelt gewoon je mond. Dat verdwijnt daarmee. En dat vind ik geen goede ontwikkeling.
Ja, maar want aan de andere kant, als ik even puur vanuit mezelf kijk als patiënt. Dan heb ik misschien ook liever iemand die dit al heel vaak heeft gedaan. Dan iemand die dit eigenlijk niet zo heel vaak doet en misschien het niet helemaal onder de knie heeft.
Ik vind het een ingewikkelde ontwikkeling. Ik weet niet goed waar we daarheen gaan. Je krijgt aan de ene kant een soort van de dorpstandaard die alles kan, maar daarmee dus ook vaak wel over zijn eigen grenzen heen gaat en dingen doet omdat hij niet doorstuurt. En aan de andere kant krijg je dus inderdaad in grote praktijken van die microspecialisaties, waarbij iedereen zich maar op zijn piepklein dingetje bezighoudt. Is ook voor iets voor te zeggen. In beide gevallen wordt de tandarts nog steeds niet aangesproken op zijn gedrag. Niet door de patiënt, niet door de overheid. Hij doet altijd zijn eigen dingetje.
Ja, nou ja, voor de variatie in werk zit ik wel te bedenken. Is het misschien wel fijn dat je ook meerdere dingen doet dan alleen maar gaatjes vullen, bij wijze van.
Ik heb het nooit leuk gevonden om me te specialiseren op echt één ding. Hè. Ik had met mijn angstige patiënten vond ik leuk, maar daarbij deed bij die angstige patiënten wel alles. Maar goed, er zijn mensen die het fantastisch leuk vinden om de hele dag wortelkanaalbehandelingen te doen.
Ja.
Het lijkt mij vreselijk. Maar,
nee, de ene wortel is de andere niet. Hè? Dus
dat is absoluut een feit. Ja, dat is zeker een feit.
Dus dat maakt dan in ieder geval de variatie hierin. Maar,
nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Maar goed, het is mooi dat de KNT er eigenlijk wat aandacht besteedt aan dit thema. Want het is... Ook daar, want ik ben geïnterviewd door iemand van de KNMT. Die gaf aan van ja, maar wij weten eigenlijk helemaal niet zoveel van de noodzaak. Of de nood eigenlijk onder de tandartsen. Maar ja, dat is natuurlijk ook weer het verhaal. Dat een tandarts gaat niet zo snel naar zijn eigen branchevereniging om te zeggen van het gaat niet zo lekker. Dus dat hele probleem blijft onder de radar. Dus ik ben heel blij dat daar nu eindelijk een keer aandacht aan besteed is. En dat daar echt onder andere alle tandarts toch wel misschien een wake-up call gaat beginnen van hoe gaat dat eigenlijk bij mij? En loopt het wel lekker?
Nou ja, terwijl juist dit ook voor een branchevereniging best wel een topic kan zijn wat zij gewoon kunnen toevoegen, zeg maar. Want ik heb best wel veel tandartsen die ik ken, die in het verleden of nog steeds in een burn-out terecht zijn gekomen. Dus het is wel een iets wat echt wel gaande is en van deze tijd is.
Ja, het is zeker natuurlijk bij het huidige tekort aan tandartsen. Het is natuurlijk niet fijn als ze dan ook nog mensen gaan uitvallen omdat ze te zwaar hebben. Dus dat is wat mij betreft ook onbegrijpelijk dat daar minder of niet genoeg aandacht aan besteed wordt. Bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Hè. Daar lopen wel wat preventieprogramma's, maar het is allemaal een beetje laf. En ik denk dat juist een arbeidsongeschiktheidsverzekering daar volop moet zetten om te kijken van laten we die mensen die we hebben werken, dat we die goed in de gaten gaan houden en dat we die zoveel mogelijk ondersteunen.
Ja. Ja. Hey, en verder heb je het in dit artikel ook over het... want het gaat erover waar moet je nou op letten als je een coach zoekt. Waar moet je eigenlijk op letten?
Ja, waar moet je op letten? Ik denk dat het belangrijk is dat het je aanspreekt. Dat is, ik bedoel... Ja, wat ik al zei, een coach is eigenlijk een soort van beste vriend die ook de lastige vragen stelt. Die gewoon snoeihard en eerlijk tegen je is. Dat pik je niet van iedereen. Dus ik denk dat gewoon heel belangrijk is om daar gewoon echt te gaan kijken van wat past bij me. En dat je daar 100% op je gevoel mag vertrouwen. Dus als jij een website van een coach bekijkt en misschien het stukje wat erbij staat en er staan een paar leuke foto's bij waarvan je zegt, oh, dat lijkt me wel, spreek me aan op wat voor manier dan ook. Ik denk dat je daar op af moet gaan en dat je dan een kennismakingsgesprekje moet hebben. Vaak is dat gratis en als dat klikt, dan is het goed en als het niet klikt, dan is het gewoon ook niet goed en dat is ook prima. Ik denk dat een coach echt heel persoonlijk bij je moet passen. En dat je daar overigens van echt van beide kanten ook aan moet geven van dit gaat wat opleveren. Dus ook als coach kun je het gevoel hebben van dit gaat niet werken. Ik ga jou niet coachen. Dus dat moet echt van twee kanten komen. Dat moet gewoon goed voelen. En je kunt ook na twee sessies denken van ik haal het er niet uit. Stop er dan gewoon mee. Dat is ook prima.
Ja, ja. Ja, je moet het ook wel beide aanvullen. En soms, weet je, sowieso veranderen trajecten duren gewoon te extreem lang. Ik heb wel eens geleerd dat je volgens mij, als je echt wel een veranderd traject in wil zetten, dat je zeker 3 maanden de tijd moet nemen. Zeker omdat heel veel mensen misschien ook niet in eerste instantie erkennen dat een groot deel van het probleem ook wel bij hunzelf ligt. Vanwege het perfectionistische bijvoorbeeld en alles onder controle willen houden. Dus het is goed. Ik werk zelf ook heel erg met gewoon een klik hebben en ik wil een bepaalde mate van gelijkwaardigheid voelen, zeg maar. Als ik het idee heb dat ik in een gesprek dat iemand zich beter voelt dan mij of dan anderen, of dan denk ik van joh, dit gaat niet werken, want ik heb ook klanten gehad die dachten dat ik een soort on-demand Netflix-serie ben, zeg maar, die ze gewoon kunnen aanzetten en uitzetten wanneer ze dat zelf willen. Nou, dat werkt voor mij helemaal niet.
Nee.
En ik heb ook mensen gehad die denken, joh, we gooien een stok en dan gaat Rem komen halen. Nou, sorry, maar daar ben ik ook te ver voor in mijn leven dat ik dat nog doe.
Ja.
Dus ik doe dingen op mijn eigen manier, maar ik zorg er wel voor dat jouw belangen daarin gewaarborgd zijn, zeg maar. En jij moet mij dan het vertrouwen geven dat ik dat ook voor je mag gaan doen. En als ik dat merk in een eerste gesprek, in een kennismakingsgesprek, denk ik, nou, dit zou best wel eens wat kunnen worden. Mijn moeilijkheid is natuurlijk ook wel van, ik heb mensen die zeggen, ja, het lijkt me wel leuk om een praktijk te beginnen. Ja. Nou, daar ga ik ook nog even op doorzagen, want lijkt me wel leuk, is voor mij niet voldoende motivatie om erin te gaan. Maar dat zal jij ook merken in je gesprekken,
ja.
Dat mensen nog niet er echt volledig klaar voor zijn, of dat de pijn of het verlangen nog niet groot genoeg is.
Nee, nou, het is vaak lastig om inderdaad dat gevoelsniveau te bereiken. Dat zijn we als standaards niet gewend. Dus dat is best een lastige. Maar goed, als je inderdaad met wat stekende vragen van waarom doe je dat dan en wat voel je daarbij en wat zou je anders kunnen doen. Vaak kom je dan toch wel ergens. En ja, inderdaad, als het niet lukt. Ik bedoel, je bent als coach, ben je niet iemand die gaat zeggen hoe het moet. In principe ben je degene die probeert de ander te bewegen om een oplossing te gaan vinden. En om verborgen kwaliteiten of zaken die je zelf niet zien, om die naar boven toe te halen. Dat is je taak als coach. Dus dat is niet, ik ga niet zeggen van je moet dit of je moet dat, zeker niet. Ik kan iets voorstellen. Maar uiteindelijk moet het eigenlijk gewoon echt uit de klant komen. Het is in principe altijd een gelijkwaardige relatie die je aangaat. En dat, hè, waar we het net over hadden, een stukje mentorschap. Ik heb ervaring met veel zaken en veel situaties. Die kan ik uiteraard als voorbeeld gebruiken. Maar in principe probeer ik in situatie van gelijkwaardigheid probeer ik een klant te helpen.
Ja. Waarom zou iedere ondernemer een coach moeten overwegen?
Oh, ik weet niet of je dat zo moet zeggen. Ik denk dat het gewoon altijd goed is om een sparringpartner te hebben. Ik denk dat je een coach zo moet zien. Dat hij inderdaad met jou het beste voor heeft om eruit te krijgen wat erin zit. En dingen waar je tegenaan loopt. Of nog niet eens waar je tegenaan loopt. Blinde vlekken die je zelf niet ziet misschien. Wel tevoorschijn kan halen. Dat is het voordeel van een coach natuurlijk.
Nou, dat vind ik een fantastisch antwoord. Als ik dit zou horen en ik ben inmiddels gewend aan een business coach, want die heb ik zelf ook ingehuurd, dus ik weet het voordeel daarvan. Maar nou, als je het zo zegt, dan dat is ook precies wat het is. Alleen omdat het, ook met name omdat het een eenzaam beroep is, en echt als solist daar in die kamer zit heel, heel lang, is het juist lekker om iemand te hebben die ten eerste begrijpt wat er in die kamer gebeurt en wat er in jouw praktijk gebeurt. En waarmee je dus ook gewoon eerlijk kan sparren zonder dat iemand gelijk een oordeel heeft of je gezicht verliest of dat idee hebt. Dus ik denk dat het heel goed is om zo nu en dan als praktijkhouder iemand als jij in de buurt te hebben. Waarmee ze gewoon even kunnen zeggen, dit is waar ik tegenaan loop en heb jij enig idee hoe dit gaat doorbreken?
Ja, zeker. Dat
weet je,
doe ik heel graag.
Ja. Ja. Hey, als je kijkt naar wat je tot nu toe hebt gedaan, is er iets wat er uitspringt, waar ben je trots op? Was er misschien iets waarvan je in het begin dacht van nou, geen idee welke kant het op gaat. En toen kwam er ineens, ontstond er iets heel gaafs. Waar ben je trots op?
Waar ik Ik ben trots sowieso dat ik deze stap heb durven maken. Want het is toch wel op heel veel onbegrip en weerstand gestoten van maar je hebt toch een goede praktijk en waarom stop je in vredesnaam met je beroep? Dus daar ben ik sowieso trots op, dat ik dat heb durven doen en durf doorzetten. Ik denk dat wat ik nu doe, wat mij energie geeft daarvan, is dat ik eigenlijk altijd een soort van hoopbrenger ben in een praktijk. En dat had ik me niet zo gerealiseerd, moet ik eerlijk toegeven. Maar ik merk dat als mensen mij inschakelen, dan is er vaak al maanden, soms jarenlang, ja, een sfeer van ik weet het niet meer en ik heb er geen zin meer in en ik verkoop die toko. En vaak gaat dat ook wel doorcijpelen naar het personeel natuurlijk. Dus daar begint ook wat gemor en soms groepjes een beetje het bestuur tegen het personeel situaties. Dus dat weer nog meer eenzaamheid. En als ik dan ingeschakeld word en ik begin met gesprekken, dan merk ik dat daar toch weer een soort van de energieboost ontstaat van we gaan wat doen. We gaan iets starten en er gaat iets gebeuren en we gaan iets ondernemen. En dat werkt door op het hele team. En dat is vind ik super leuk om mee te maken. Dus ja, dat merk ik eigenlijk bij elke klant. Dus dat is hartstikke mooi om mee te maken. Ik kan bij één klant vertellen, dat was een ouder echtpaar. Die waren echt ouder dan ik. Is wel dik in
toch
de
gelukt.
60. Ja, toch gelukt. Dik in de 60. Ja. Hadden 3 praktijken. Dus super succesvol. Hartstikke mooi. Maar uiteindelijk kwam alles tegelijk. De praktijkmanager die kreeg een burn-out. De tandarts kreeg kanker. De vrouw van de tandarts werkte ergens anders. Of nee, die was eigenlijk al met pensioen. En nou, alles liep daar samen en het modderde door, de tandarts werkte niet meer. En uiteindelijk hebben ze mij ingeroepen. Ik heb daar gesprekken gehad met alle personeelsleden om te kijken van nou, wie kan er iets opvangen? Wat hebben we nodig aan capaciteit toch en alles? Nou, er kwamen van allerlei gesprekken of allerlei dingen kwamen eruit. Leuke dingen, want er waren echt assistenten die zeiden, oh, nou, maar het lijkt me hartstikke leuk om die taak erbij te pakken bijvoorbeeld. Maar er waren ook de assistenten die zeiden, nou, ik loop nou al zo lang te klooien, ik ga weg. Maar daarna hadden we dus een heel duidelijk beeld van wat hebben we aan capaciteit in die praktijk, wat hebben we nodig. Door die gesprekken met al die verschillende personeelsleden voelde iedereen zich ook weer heel erg gezien. Want ik heb echt met iedereen een uur gesproken. En dat was echt een goed coachgesprek waar veel uitkwam. Dus dat was voor die medewerkers ook enorm belangrijk om weer wat aandacht te krijgen. En ja, het gevoel te hebben van oh, we doen er nog toe.
Ja.
Dus dat was heel fijn. Uiteindelijk heeft de praktijkeigenaar zijn consequenties daaruit getrokken. En dat was natuurlijk best lastig. Hè? Want als praktijkeigenaar ben je natuurlijk hartstikke eigenwijs. Maar hij heeft wel wat consequenties getrokken. Uiteindelijk heb ik ze ook nog kunnen helpen aan een nieuwe tandarts. Dat was toevallig iemand in mijn netwerk die daarin paste. Dus dat was ook nog een schepje bovenop wat ik eigenlijk had moeten doen. Dus dat was echt een successtory waar daarna iedereen echt super blij was. En weer, ja, toch super gemotiveerd weer verder kon. En dat, ja, dat zijn hele mooie, mooie zaken om te doen.
Ja, zeker. Ik denk dat dat voor iedereen fijn is. En weet je, dan gaan ook dingen zich vanzelf selecteren. Dus er zijn inderdaad mensen die dan vertrekken, maar dat hoeft ook niet per se heel erg te zijn dat die weggaan. En het leuke is, dan zien de medewerkers ook gelijk dat er echt wel wordt geïnvesteerd in de praktijk en in het welzijn van iedereen. En op het moment dat je met ze gaat praten, dan ontdek je ook vaak dat de mooiste ideeën soms gewoon onder de medewerkers zitten, gewoon op de werkvloer zitten. Ja. Maar ze niet altijd heeft iedereen de ruimte gekregen om dat te uiten. Nou ja, nu is wel het moment dat er ook echt iets mee kan en gaat gebeuren. Maar krijg je wel, kijk, want het werkt met jou natuurlijk wel een beetje zo, dat jij wordt natuurlijk altijd te laat ingeschakeld.
Ja.
Tenminste, dat kan ik me zo voorstellen. Maar als ze je dan bellen, dan, ja, jij kan niet binnen een week, zeg maar, van brandnetels bloemen maken. Dus kan je ze een beetje afremmen. Dat je gewoon uitlegt van, joh, ik snap wat je wil en ik kan je zeker helpen. Maar verwacht niet dat ik volgende week al gelijk dat het allemaal mooi en netjes is. Ik heb er even voor nodig.
Ja, nou, dat is dan ook wel weer een soort van chill. Zo'n haast is er meestal niet bij, want die problematiek die loopt vaak al maanden, steeds jaren. Dus ja. ik beloof sowieso niks. Ik wil me 100% inzetten en dat vind ik super fijn en belangrijk. Kijk, uiteindelijk moet de klant het zelf doen. En als hij er niet voor open staat of als hij er niks meer wil, ja goed, dan houdt het sowieso op. En dit zijn inderdaad processen. Maar het zijn, ja, wat ik probeer is inderdaad toch vaak inzichten te geven. En daar moet mee gewerkt worden. En natuurlijk duurt dat dan ook weer een poos voordat het allemaal geïmplementeerd is. En voordat die praktijk weer beter is. Maar ik denk dat met name dat creëren van hoop en zo'n energieboost. Die ik veroorzaak doordat ik gewoon tegen wat dingen aanschop die al jaren zo gedaan werden. En zeg van, hallo, waarom doen we dit eigenlijk zo? Ik denk dat dat over het algemeen het effect is wat ik beoog.
Ja.
En ik zeg, daarom ga ik ook echt geen formules aangeven van, ik heb binnen een jaar je praktijk omzet met 10% verhoogd. Dat is wat mij betreft absoluut onzin. Iedereen pakt daaruit wat hij nodig heeft, denk ik. Dat heeft misschien nog niet eens iets met een omzet te maken. Het kan ook gewoon een keer met mentale gezondheid te maken hebben. Dus daar zit helemaal geen succesverhaal achter. Maar ik beweeg iets. Ik denk dat het belangrijkste is dat er weer energie in een praktijk komt. En dat er weer rol ontstaat.
Ja.
En dat is belangrijker dan omzet. Als iedereen gemotiveerd is, dan is dat meer waard wat mij betreft dan een hoge omzet.
Ja, maar en ik geloof er zelf enorm in dat als jij lekker in je vel zit en je dus werkt aan je mentale gezondheid en met plezier naar je werk gaat en gemotiveerd bent en vriendelijk bent naar je patiënten, dat een stijging van omzet daar een logisch gevolg van is, zeg maar.
Tuurlijk, dan volgt de rest vanzelf.
Dus jij werkt met name aan aan gewoon de sfeer binnen de praktijk, de samenwerking onderling, zodat iedereen straks gewoon weer het leuk met elkaar heeft.
Ja.
En dat ga je vanzelf uitstralen op je patiënten. En ja, dat zorgt voor groei. Dus,
zeker.
Dus zolang je focust op het welzijn, is de omzet daar een gevolg van.
Ja, absoluut. Ben ik 100% van overtuigd.
Ja. Mooi. Ja, joh, ik heb het niet opgenomen, maar volgens mij zijn we alweer een uur verder. Zo gaat het eigenlijk altijd. Dat is ook een story of my life. Maar ja, ik vind het gewoon interessant wat je doet. En ik heb nog 100.000 vragen. Maar ik denk, de mensen die dit gaan luisteren, die moeten ook wel ingehaakt blijven. Dus ik ga hem afsluiten nu, zeg maar. Als luisteraars van deze podcast jou zoeken, contact op willen nemen of hoe dan ook. In ieder geval ze denken, nou, ik moet die Caroline toch eens even gaan bellen en mailen. Wat dan ook. Waar ben jij te vinden?
Ik heb een website, www.dentacoach.nl, en daar kan je meteen een beetje zien hoe ik eruit zie en wat ik een beetje doe. Ik heb daar bewust geen lang verhaal van gemaakt en bewust inderdaad geen therapieën, strategieën enzovoort opgezet. Ik doe dat echt per persoon. Kijk ik, wat heb je nodig? Wat kan ik voor je betekenen? En dan gaan we dat gewoon samen proberen er iets, je situatie te verbeteren.
Ja, en verder zit je op LinkedIn, denk ik. Oh.
Ja, Caroline Schut.
Ja, dus als mensen daar willen connecten, dan kan het ook. Verder nog social media?
Nee, ik hou het beperkt.
Nee, ik weet het niet. En voor hetzelfde ga je me nu vertellen dat je onwijs actief TikToker bent. Kan.
Nee, dat is dan, daar ben ik dan inderdaad toch weer van de vorige eeuw voor.
Ja, nou ja, ik ook, want ik zit ook in de TikTok. Dus wat dat betreft begrijp ik het. Dan rest mij voor nu niks anders dan je enorm te bedanken. Ik vond het echt een leuk gesprek. En ik weet dat je stiekem een klein beetje zenuwachtig was voordat we hier aan begonnen. Maar het ging je volgens mij hartstikke goed af. En dat had ik al verwacht, maar dat blijkt ook zo te zijn. Dus ja, dank je wel dat je te gast wilde zijn. En wij houden zeker contact hier, dat geloof ik wel.
Nou, heel erg bedankt voor het podium wat je hier mij hebt gegeven. Ja, mijn autistische tandartsenhoofdje vond dit best spannend. Want ik wil het allemaal goed doen, want perfectionist enzovoort. Maar ik hoop dat ik wat zinnigs heb kunnen vertellen. En dat men het een beetje interessant vond om naar te luisteren. Dankjewel, Remco.
Ja, alsjeblieft. Zinnig. Het was enorm waardevol. Ik weet zeker dat mensen die dit luisteren, praktijkhouders, en of je nou mondhygiëniste, tandarts of andere praktijkhouder bent, dat ze hier enorm veel aan hebben. Dus ik word helemaal blij van dit gesprek. Maar voor de luisteraars, nou, dit was het. Caroline en ik gaan nog even napraten hierna. Dit was aflevering 103 en ik zeg tot de volgende podcast.